Ja, waar gaan we het over hebben vanavond? Gemeentebroeders en zusters, jongelui, ja. Je wordt er niet vrolijker van als je het nieuws zo elke dag volgt. Als je zo wat nu.nl doorscrollt, als je de kranten leest. Er was zomaar wat dingen aan het opsommen van de afgelopen week. Militanten, Boko Haram waren weer bezig. Inval op de dorpen in Nigeria. De strijders van de Islamitische Staat, Kobani weer heroverd of bezig te heroveren. Vliegtuigongeluk in Colombia. MERS-virus. En dan, ja, zomaar op één dag, Kuwait. Tunesië, Frankrijk. Zijn allemaal overrompeld. Het gaat zo snel. Ver weg. Wat gebeurt er allemaal wel niet in deze wereld? Waarom is er zo ontzettend veel lijden? Ja, zeg je maar dichterbij, dan ja, ook dichterbij. Ik denk aan die conflicten thuis. De scheiding van mijn ouders. Die vriendschap die uitging. Die ziekte die ik kreeg. Iemand zomaar in mijn naaste omgeving gestorven. Veel te jong. Hoe komt het toch dat wij in deze wereld zoveel ellende meemaken? Hoe komt het toch dat ik zoveel moet meemaken? De vraag die vanavond centraal staat is een van de moeilijkste vragen. Eeuwenlang hebben mensen hiermee geworsteld. De dichter van Psalm 42 bijvoorbeeld is zo'n mens. Hij schreeuwt tot God. En hij gebruikt een aangrijpend beeld. De golven van zijn allemaal over mijn leven heen gegaan. De ene tegenslag kwam als een golf en toen waren er weer andere golven. Het hield maar niet op, zegt hij. En waar is God? Ik roep, ik schreeuw tot God. Hoort hij me soms nog wel? De vrienden, mijn mensen om mij heen, die zeggen het elke dag tegen me. Moet je kijken, mooi. Jij gelooft in God, hè? Waar is die dan? De dichter worstelt daarmee. Mensen worstelen met deze vraag. Jij, u, ik. Maar als je gelooft in de Heere God, zijn deze vragen nog extra spannend. Extra ingewikkeld eigenlijk. Want als je niet gelooft, is de verklaring toch eigenlijk vrij eenvoudig. Lijden, dat gebeurt gewoon. Maar voor gelovigen komt het nog dichterbij. Wij rekenen toch met de Heere God. En die kan toch zoveel? Is toch almachtig, of niet? Waarom staat hij eigenlijk dat lijden toe? Als er iemand wat aan kan doen, dat geloven we toch, is hij het? Maar waarom doet hij het dan niet? Of althans, waarom zien we dat dan niet? We kunnen ons allemaal wel voorstellen dat voor heel veel mensen deze vragen een reden zijn om maar niet in God te geloven. Zoals onze oude overbuurvrouw in Woerden. Ze is inmiddels overleden, we hadden haar uitgenodigd op de koffie. We vroegen haar of ze gelovig was. Nee, zei ze, ik geloof niet dat God bestaat. Want als hij bestaat, dan zou er niet zoveel ellende in deze wereld gebeuren. Helder antwoord. Voor veel mensen is het lijden een reden om maar niet in God te geloven. En voor veel christenen is het lijden dat gebeurt en dat hen overkomt ook een reden om aan God te twijfelen. Zijn almacht misschien of zeker aan zijn goedheid. Ik weet niet hoe dat bij u of jou is, maar kan zomaar het geval zijn. Dat je twijfelt. Lastig. Ik wil vanavond drie dingen met je delen. Met u. Gedachten, overwegingen die mij geholpen hebben om in al deze vragen weg te zoeken. Maar verwacht niet dat de preek een antwoord is. Die grote levensvragen van het lijden. Dat kan niet. Is het leven te ingewikkeld voor? Zijn de vragen te moeilijk? Ook ik worstel met vragen net als jullie. Maar ik wil drie dingen meegeven als een soort handwoord. Dingen waar we samen over na kunnen denken die mij in ieder geval geholpen hebben. Die het gesprek hopelijk daarna ook kunnen stimuleren. Drie dingen. Het eerste is dit. De Heere God doet geen dingen waar wij zelf voor verantwoordelijk zijn. Dat is het eerste. Heel veel ellende op aarde heeft een menselijke oorzaak. Dat doen wij zelf elkaar aan. En dat moeten wij ook zelf oplossen. Dat doet God niet voor ons. Ik zal een alledaags voorbeeld gebruiken. Stel nou dat je met iemand ruzie maakt. Er gebeurt iets. Je reageert op elkaar. Je wordt boos. Je zegt iets lelijks. De ander reageert daarop. En zo krijg je een knallende ruzie. Kennen dat wel? Wie heeft die ruzie veroorzaakt? Jij misschien, omdat je iets lelijks zei, of die ander die de aanleiding voor gaf? Ruzie is niet goed, dat weet je, dat moet je bijpraten. Maar wie moet dat goed maken? Als twee mensen een conflict hebben. Niemand anders dan die twee mensen. Niemand anders dan jij. Samen ben je verantwoordelijk voor dat conflict, die ruzie die ontstond. Dat voelen we allemaal wel aan. In dit geval kunnen wij niet tegen de Heere God zeggen, Heere God, kijk nou eens. Nee, jij hebt die ruzie veroorzaakt, je hebt iets lelijks gezegd, zul je ook de eerste stap moeten zetten. Dat doet de Heere God niet voor jou, niet voor mij. Natuurlijk mag je hem wel om hulp vragen, zeker hij wil je helpen om de eerste stap te zetten. Maar jij, u, ik, wij moeten in beweging komen. In dit geval, dat doet God niet voor ons. En stel nu dat jij niks fout hebt gedaan, dat die ander met zijn verkeerde been uit bed is gestapt, een rotdag had en allerlei vervelende dingen tegen je uitspreekt. Waar je dagen last van hebt, je was gevoelig en juist dat ene werd genoemd. Je kunt er soms niet van slapen. Die ander was fout in dit geval, jij niet. Maar je lijdt erdoor. Je hebt pijn. Iemand anders doet je wat aan. Op school, in je vriendschap, op je werk, waar mensen met elkaar samenleven, waar wij met elkaar omgaan, waar gehakt wordt, vallen spaanders, daar komen vonken. En al die dingen die gewoon in het dagelijkse omgang met mensen gebeuren, die gebeuren gewoon. En de Heere God verhindert het niet. Hij verhindert niet dat we lelijke dingen zeggen, dat we mensen soms pijn doet. Hij grijpt niet in om dat te voorkomen. Maar waarom doet hij dat dan niet? Nou, we zouden die gedachte ook eens kunnen omdraaien. Stel nu dat God elke nare gedachte die wij mensen hebben zou wegduwen uit ons hoofd. Stel dat elk lelijk woord dat we uitspreken, dat hij dat weer terug zou stoppen in onze mond. Stel nou dat de Heere God een soort schild om ons heen zou plaatsen, zoals die muren van die kansel om mij heen staan, dat je nooit vervelende dingen in het leven zou meemaken. Dat kan de Heere God natuurlijk vast wel. Maar zou je dan nog wel kunnen leven? Zou je dan nog wel echt mens kunnen zijn? Wat denk je? Zou je dan nog verantwoordelijk kunnen zijn voor wat je doet? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk ben je dan niet vrij. De Heere God beïnvloedt ons wel. Hij wil ons helpen om goed te leven. Maar willen wij echt mensen zijn zoals Hij ons heeft bedoeld, dan hebben wij mensen ruimte nodig. Speelruimte. Keuzes te maken. Keuze tussen goed en fout hoort daar ook bij. Wezenlijk voor ons mens zijn, wezenlijk voor hoe wij in elkaar zitten, is dat wij kunnen kiezen. Dat wij elkaar kunnen liefhebben. Dat we niet gedwongen worden. En zo heeft de Heere God ons gemaakt. Toen Hij ons schiep, vertelt het Genesis, heeft Hij ons op de aarde geplaatst om namens hen op deze aarde te heersen, te regeren. Om zijn vertegenwoordiger te zijn. En dat was een hele stap, dat wordt vaak weinig beseft. Maar toen de Heere God dat deed, delegeerde Hij verantwoordelijkheid aan de mensen. Aan de mensen die Hij naar zijn eigen beeld had geschapen. Terwijl de zonneval plaatsvond, hebben die verantwoordelijkheid nog steeds. En houdt God ons ook verantwoordelijk voor wat we doen. Hij heeft ons verteld wat goed en wat slecht is. Hij heeft de Bijbel uiteindelijk aan ons gegeven door de Heilige Geest. Stimuleert hij en helpt hij ons het goede te zoeken. Maar hij doet dat niet door steeds in te grijpen. En verkeerde keuzes die we maken, woorden die we uitspreken, waarmee we de ander pijn doen, dan maar weer te voorkomen, te deleten. Dat doet God niet. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Kijk, als iedereen zich aan die goede geboden van God zou houden, dan zou het het leven onder ons op aarde natuurlijk wel heel anders uitzien. Er zou veel minder narigheid zijn als mensen geen mensen zijn die zouden stelen. Niemand last van een inbraak, niemand van de gevolgen last van diefstal. Als mensen niet zouden doden en met een mitrailleur het strand oplopen, dan zouden er geen doden zijn in Tunesië. Als mensen niet zouden liegen of roddelen, dan had jij niet zoveel pijn. Die geboden die God ons gaf, die zijn goed voor deze wereld. En hij houdt ons daar verantwoordelijk aan. Wat doe je daarmee? Maar als je die geboden niet in de niet opvolgt, niet in de niet naar luistert, dan is er dus veel meer lijden. En dat is het eerste punt. Dat is belangrijk, denk ik, om te beseffen. Veel ellende, niet alles kom ik zo op, maar veel ellende heeft een menselijke oorzaak. Doordat wij mensen verkeerde keuzes maken. En die keuzes kunnen dramatische gevolgen hebben. Die God niet verhindert. Omdat wij daar verantwoordelijk voor zijn. Heel veel mensen kunnen lijden doordat ik een verkeerde keuze maak. En God verhindert dat niet. Bij een hevige regenval ontstonden er grote modderstromen. Hele dorpen werden weggespoeld. Ontzettend veel gezinnen. Mensen moesten lijden. En dan blijkt dat de regering bij de bouw van de dorpen de mensen niet hebben gewaarschuwd om zo dicht bij de rivier te bouwen. Want misschien waren ze wel zo arm dat ze geen andere keus hadden. Omdat er een paar mensen in dat land verschrikkelijk zich hadden verrijkt. Ze wisten van het risico, maar hebben het niet verhinderd. Ze waren verantwoordelijk. In sommige landen in Afrika is er geweldige droogte. Ethiopië, Somalië. Heel veel mensen lijden. En dan blijkt dat er al heel lang een burgeroorlog is. Dat leiders bezig zijn met hun eigen positie. Dat de hulpmiddelen van de VN bij de grenzen van het land staan, maar niet binnen kunnen komen. Omdat één partij dat niet wil. Of mensen lijden in gebieden waar oorlog is. Vanwege drugskartels. Gaan miljoenen om. Een paar mensen worden er rijk van. Maar heel veel slachtoffers worden er gemaakt. Omdat een paar mensen foute, verkeerde keuzes maken. En anderen daarin meeslepen. Kwaad. Als gevolg van menselijke keuze. En de Heere God zegt, dat moeten jullie zelf oplossen. Dat doet Hij niet voor ons. Dat is onze verantwoordelijkheid. Daar houdt Hij de regering verantwoordelijk voor. Als je leiding geeft, ben je daar verantwoordelijk voor. Maar wij ook in onze eigen leefwereld zijn ten volle verantwoordelijk voor de keuzes die we maken, de dingen die we zeggen. God heeft ons toegerust. Hij heeft ons verstand gegeven. Hij heeft ons gezegd wat goed is. En de Heilige Geest helpt ons elke dag. Maar wij zijn geroepen om goede keuzes te maken. Dat doet God niet voor ons. Zijn wij verantwoordelijk voor. Hoe we met elkaar omgaan. Hoe we zorgen voor de mensen op deze aarde. Hoe we zorgen voor het milieu. Waar Paus Franciscus onlangs nog zo voor pleitte. Hoe wij zorgen voor mensen in nood. God doet geen dingen waar Hij ons verantwoordelijkheid voor gegeven heeft. Kunnen we dus ook niet op Hem afschuiven? In die skets ging het daar even over. Hè? Dat iedereen naar iedereen wijst en uiteindelijk heeft de dominee het gedaan, want hij bepaalde de keuze. Nee, zegt de dominee, jullie zijn verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurt. Dat is het eerste. Mij heeft het in ieder geval wel geholpen om te beseffen hoezeer God vasthoudt aan de verantwoordelijkheid die ik heb voor de dingen die ik doe, de dingen die ik zeg. Maar ja, zeg je, er is natuurlijk nog zo ontzettend veel lijden waar ik niet verantwoordelijk voor ben. Dan kom ik bij mijn tweede antwoord. In het lijden dat ons overkomt, door gebrokenheid, veroorzaakt misschien wel door de tegenstander van God, heeft God één belofte gegeven. Ik zal er zijn. Want je hebt gelijk. Er is heel veel lijden waar wij zelf niet verantwoordelijk voor zijn, dat ons als het ware overkomt. Apostel Paulus, in de Romeinenbrief, in dat visitekaartje wat hij schrijft voor de gemeente daar, somt heel wat dingen op. verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Je zou het lijstje nog wel veel langer kunnen maken. Aardbevingen, tsunamis, droogte. Pijnlijke dingen die gebeuren, waar je zelf niets aan kunt doen. Of dichterbij. Het feit dat je ouders uit elkaar gingen. Die ziekte. Het ontslag op je werk. Dat pesten daar in de klas, wat maar niet ophield. Wat heel je lage schoolperiode heeft verknald. Dat er iemand in je gezin overlijdt. Je naaste vriendenkring. Het is gewoon oneerlijk. Het gebeurt en je hebt er totaal geen vat op. Dat bedoelde die dichter. Dat zijn die golven die zomaar over je leven spoelen. En ik vind deze dingen persoonlijk ook wel een van de moeilijkste. En u denk ik met mij. Jij denk ik ook. Die gebrokenheid. Die wereld die zo uit onbalans is. Ik weet dat door de zondeval heel veel kapot is gegaan. Maar toch, hè. We belijden wel dat we een God hebben die er wat aan kan doen, toch? Want als Hij het niet kan, wie dan wel? Ik denk dat op dit terrein, die dingen waar we geen vat op hebben, die zomaar gebeuren, dat hier onze grootste worsteling ligt. Kan God dan niet ingrijpen? Vraag ik mijzelf of ja, dat kan die wel. Hoef je maar voor naar de Bijbel te gaan. In het Oude Testament zie je dat de Heere God machtig kan ingrijpen als je ziet hoe Hij zijn volk bevrijdde uit Egypte. De doortocht. Later ook. De terugkeer uit de ballingschap. Er zijn momenten geweest in de geschiedenis van het volk Israël dat alles op het spel stond. Het voortbestaan van het volk. En toen greep God in. Maar er zijn ook zoveel momenten dat de geschiedenis van Israël aan een zijden draadje hing. Dat het door de diepte heen ging en het was naar de mens gesproken op het randje af. En weet je, ik ben voor mezelf tot een soort conclusie gekomen. En dat is dit. God kan wel ingrijpen. Hij heeft er de macht voor. Maar dat heeft niet zijn voorkeur. Hij doet het niet vaak. Hij spreekt liever met de mensen. Hij bewijst er zijn liefde. Hij roept de mensen op om naar hem te luisteren. Zijn wil te doen. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament. In het leven van de Heer Jezus. Ja, er is een machtig wonder gebeurd. Zijn opstanding uit de dood. De macht van de zonde, van de dood, gebroken. En we zien hem daar, als hij door Galilea gaat, dat hij hier en daar wonderen doet. En mensen bevrijdt. Maar er bleven ook nog zoveel mensen ziek. Er zijn aan hun ziekte overleden. De Bijbel vertelt dat als de Heer Jezus een wonder doet, dat het eigenlijk een teken is. En een teken is bedoeld om iets te laten zien van hoe het straks zal worden. Dat koninkrijk van God. Hoe ziet dat eruit? Kijk maar, zegt Jezus tegen Johannes. Zijn mensen geneest? Zijn mensen bevrijd? Zijn mensen het licht in de ogen geeft als hij kreukelen doet opstaan? Dat is het koninkrijk van mijn vader, dat zal komen. Maar die wonderen hadden een tekenkarakter. Wat deed Jezus vooral als je de Bijbel leest? Hij was onderweg, hij gaf onderwijs, hij sprak met de mensen. Hij vertelde de mensen wie God was en wat hij van hen verlangde. En God zette niet met één machtswoord alle dingen naar zijn hand. Hoewel hij dat zou kunnen, heeft hij dat niet gedaan. Hij koos voor de weg van de liefde. En dat zie je terug in het leven van de Heer Jezus. Zo'n lied wat dat zegt, hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Dat is Jezus. Niet iemand die boven in de hemel blijft en van tijd tot tijd vanuit de hemel een wonder doet, maar dat is God die naar beneden komt. Hier op aarde in het dal. God die als het ware naast je komt staan. In het lijden. Omdat hij niet van bovenaf tot je wil spreken. Maar van opzij. Tot je hart. Daar waar je je bevindt. Op mijn niveau. Op jouw niveau. Daar misschien wel in de put. Daar is Jezus gekomen. Kwetsbaar. Het Nieuwe Testament zegt dat dat de weg is die God in Jezus is gegaan. En Paulus. Paulus is daar verwonderd over. Als hij die Romeinenbrief schrijft, aan het slot van hoofdstuk 8, dan valt daar al het accent op. Want er werd ook in de eerste eeuw, door mensen die Jezus wilden volgen, en zijn gaan volgen, zo ontstellend veel geleden. En Paulus zegt, als dat lijden je nou overkomt, ik kan je niet het antwoord geven op het waarom, maar wel dit. Weet één ding zeker, dat God in Jezus bij je is. Dat niets je van zijn liefde kan scheiden. Dat is het geheim waar Paulus het over heeft. Dat is het hart eigenlijk van de boodschap die hij daar verkondigt. Ook al zie je het niet, ook al ervaar je het niet. Als je leven door een dal gaat, dan is daar die herder, dan is daar Jezus die erbij is. Ik ben bij je. Zou je daar niet eens aan denken? Het je in herinnering brengen als je gepest wordt. Als je ziek wordt. Als je alleen komt te staan. Als de dingen in je leven zo totaal anders lopen dan dat je had gehoopt en gedroomd. Dat dan de apostel Paulus zegt, weet je, één ding moet je niet vergeten. Die liefde van God is sterker dan wat je overkomt. Kijk maar naar Jezus. Hoe ver is Hij gegaan? Hij liet zich breken aan het kruis voor onze zonde. Hij werd verlaten dat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Hij alleen, ik nooit meer alleen. Dat is, zegt Paulus, de belofte die God ons geeft. Deze week kreeg ik een gedicht. Iemand uit de gemeente stuurde een aantal gedichten op. Het verwoordt wel heel treffend. Iets van het lijden en die omslag daarin. De titel is, Waar zijt gij? Ik roep, ik schreeuw. Ik klaag u aan, mijn God, zo ver van mijn bestaan. Ik bal mijn vuisten naar omhoog. Ik strijd, ik vecht. Ik schreeuw om recht. Waar zijt gij, mens geworden God? Een mens was gij, geslagen en bespot. Was dat uw pijn, vernederd en verlaten? Hoor ik uw schreeuw? Zie ik uw wonden? Dan word ik stil en kijk omhoog. Ik zie uw blik. Ik zie uw handen. Het is een antwoord op mijn vragen. U weet ervan. U zult mij dragen. En er wordt iets van het geheim verwoord. Van hoe je leven door het dal kan gaan. Allerlei dingen gebeuren waar je geen grip op hebt. En je kijkt naar Jezus. En je ziet de blik in zijn ogen. Dat is wat Paulus zegt. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Jezus, als je het zo kan zeggen, is het antwoord. En die vragen die ik heb, ik weet het niet. Ik vind er geen antwoord op. Ik leg ze maar, oh ja maar, in zijn hand. Dat is het tweede antwoord wat ik aanreik. Mijzelf heeft geholpen. Ik weet dat er een dag komt dat alle vragen en raadsels van het leven zullen verstommen. Die zullen verdwijnen als oog in oog mag staan met Jezus. Als Hij komt om alles nieuw te maken. Die belofte is ons gegeven. Maar zover is het nog niet. En wat doe ik in die tussentijd? Volharden. Toch maar doorgaan met geloven. Mijn vragen elke keer maar weer in de hand van Jezus leggen. Blijven liefhebben. Dan komt er een dag dat ik mag ontdekken dat geloven toch de moeite waard was. Gelukkig ben ik niet alleen. Heb ik mensen om me heen die me bemoedigen. Die voor me bidden. doe jij toch ook, of niet? En als laatste wil ik dit nog noemen. Daar eindig ik mee. Het derde antwoord heb ik maar even zo geformuleerd. Zoek niet naar een antwoord op het lijden, maar wees zelf een antwoord op het lijden. Veel belangrijker nog dan die vraag elke keer maar weer te stellen van het waarom, is dat je zelf wat aan probeert te doen. Toen Heer Jezus zijn discipelen had geroepen, nodigde hij ze uit om achter hem aan te komen, bij hem te zijn, en later stuurde hij ze op pad de wereld in. Ze mochten zijn liefde ontvangen. En ze werden uitgezonden om die liefde van God door te geven. En er is onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de kerk. Hoe de kerk in de eerste 3 eeuwen is gegroeid. En wat bleek? Christenen waren mensen die andere dingen deden dan alle andere mensen in die tijd. In de grote steden waren veel ziektes. En de christenen gingen de huizen van de mensen binnen. Zij verzorgden hen, verbonden hun wonden. Ze zagen om naar mensen in nood, omdat Jezus zich over hun leven had ontfermd. En dat is het geheim van het christelijk geloof. En die gelijkenis in de Bijbel, die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, stelt iemand de vraag aan Jezus: zeg me nou eens, wie is mijn naaste? Naar wie moet ik omzien? En Jezus in die gelijkenis draait die vraag om. En die stelt een wedervraag: voor wie kan jij een naaste zijn? En dat is het, denk ik. Wat ga je doen met de kennis die je hebt van God? Wat ga je doen met het woord dat je hebt ontvangen? Wat ga je doen met de geest die God je heeft geschonken? Zul je een bron van zegen zijn voor de mensen om je heen? Leg die vragen maar in de hand van God. Wij kijken in een spiegel met raadsels. Maar kom alsjeblieft ook in beweging. God roept je om wat je hebt ontvangen, om dat door te geven. En hij geeft er ook de kracht voor. Want dat is zo bijzonder. God zoekt geen perfecte mensen. Hij zoekt geen mensen waar niets aan mankeert. Maar de kracht van het geloof is dat hij mij kan inzetten. En jou. En u. Weet je wat de kracht van het geloof is? Dat je met de gebrokenheid en pijn in je leven anderen kunt dienen. Iemand die verslaafd was, gaat uiteindelijk zelf verslaafden helpen. Iemand die ernstig ziek werd, vond God terug en bemoedigt nu anderen. Iemand met een zeer zware jeugd maakt nu de gevoeligste muziek en zegent daar mensen mee. Iemand die zijn eigen kinderen verloor, is als een moeder voor anderen. Iemand die misbruikt werd, is nu een hulpverlener. Iemand die ongewenst zwanger was, geeft nu voorlichting op scholen. Iemand die in zijn jeugd gepest werd, is jongerenwerker geworden. En dat is nou wat de kracht van het geloof is. De Heere God kan het kwaad, wat ons overkwam, ten goede keren, door zijn genade. Neem dat ook mee als handwoord vanavond. Ik eindig met een gebed. Het is van Franciscus van Assisi. En dat geeft precies, denk ik, weer wat dit laatste punt beoogt. Heere God, bad hij, laat mij een instrument zijn van uw vrede. Waar haat heerst, liefde zaaien. Waar onrecht is, vergeving schenken. Waar ruzie is, eensgezindheid. Waar twijfel is, vertrouwen. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. Waar droefheid is, vreugde. Vanuit de liefde van Jezus kun je toch ook, met dat lijden wat je overkomt, je leven wat zo getekend is misschien, toch een bron van zegen zijn. En ik hoop en bid dat wij, u, jij en ik, zulke mensen zullen zijn. De wereld is in nood, heeft mensen nodig die de liefde van Jezus doorgeven. Ze hebben geen antwoord op al hun vragen, maar weten wel dat Jezus het antwoord is, de bron van liefde, waar deze wereld naar smacht. Amen.